U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters, beste luisteraars, van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Vorige week is het me helaas niet gelukt een uitzending te maken. Ik had toen een uitvaart, dat kan natuurlijk gebeuren in een parochie. Maar vandaag wel weer. En zoals u weet, binnenkort begint de oktobermaand, een belangrijke maand voor onze kerk, Maria maand. En in die oktobermaand zal ook de eerste vergadering van de synode van synodaliteit plaatsvinden. We hebben daar de afgelopen week al vaker over gesproken. We zullen daar hier bij Radio Maria ook bijzonder een novene voor gaan bidden voor de start van die synode. Dat alle bisschoppen en de paus zich echt laten leiden door de Heilige Geest. En dat de wijsheid en de waarheid van God daar centraal mogen staan. En ik zou als voorbereiding op die synode een thema vandaag willen behandelen wat aan de ene kant het hart van onze kerk vormt, maar wat aan de andere kant ook vaak helemaal uit zijn verband wordt gerukt. En dat is namelijk het thema van de liefde van God. En dan denkt u misschien, ja, wat is dat nou weer voor thema? Dat is zo breed, daar kun je toch nooit in een kwartiertje zinnige dingen over zeggen? Nou, misschien niet, maar ik ga het toch proberen. Het is namelijk zo dat de drie eenvoudige woorden God is liefde onze hele Bijbel samenvatten, ons hele geloof samenvatten en ook de hele traditie van 2000 jaar kerk samenvatten. Maar toch is het zo dat als het zo eenvoudig was om het bij die drie woorden te laten, dat er natuurlijk niet nooit überhaupt een traditie was gekomen. Dan was Christus naar de aarde gekomen, had hij gezegd God is liefde, punt, en daarmee was het verhaal afgelopen. Maar zo eenvoudig is het uiteraard niet. Die drie eenvoudige woordjes die behoeven een diepe beschouwing. En zoals gezegd, dat gaat niet in een kwartier. Maar toch wil ik een kleine poging wagen om die drie woorden wat uitgebreider uit te leggen dan alleen maar te zeggen God is liefde en daarmee is de kous af. En waarom doe ik dat nou bijzonder vandaag aan de vooravond van de synode, de eerste vergadering in Rome? Omdat juist op die synode die zaken besproken gaan worden die alles te maken hebben met de God van de liefde, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En er zullen juist speciaal morele thema's ter sprake komen die hier alles mee te maken hebben. U weet, de hete hangijzers van onze kerk die zullen weer de revue gaan passeren. En die hete hangijzers op dit moment in onze kerk zijn natuurlijk met name de hangijzers rond huwelijk en seksualiteit. Laten we eerlijk zijn, daar spitst zich als het ware de hele worsteling met de wereld vooral toe. En een uiting daarvan zien we natuurlijk al een paar jaar in Duitsland en sinds kort ook in België, waarin het merendeel van de bisschoppen heeft besloten dat het is toegestaan om homoseksuele relaties te zegenen. En dit heeft natuurlijk diepgaande consequenties voor onze kerk wereldwijd. En een ander thema wat ook de revue zal passeren is het thema van vrouwen in het gewijde ambt, hè, vrouwen als diaken of als priester. En ook daarvan zegt de kerk natuurlijk al eeuwenlang, dat is niet toegestaan. Maar mensen voelen ook feilloos aan dat alleen maar zeggen het mag niet, dat dat niet voldoende is. Daar moet natuurlijk een mensbeeld achter zitten. Een bepaalde visie die verklaart waarom de kerk daar niet in meegaat. En ik wil dat vandaag met u gaan behandelen. Dat kan niet in 10 minuten, maar ik ga toch een beginnetje maken. En ik wil vandaag beginnen met een gebed, een oud gebed uit het katholieke gebedenboek, waarvan de schrijver niet bekend is. Maar het gebed heet Liefdesverklaring aan de Kerk. En ik wil beginnen met dit gebed, omdat natuurlijk de woorden God is liefde, die worden heel vaak in verband gebracht met het geloof in God. Maar de kerk wordt dan vaak genoemd als een soort obstakel voor onze liefde, hè, voor de liefde tot God en tot elkaar. En dan wordt er gezegd, als God inderdaad liefde is, dan mag ik als man ook trouwen met een man, of als vrouw ook trouwen met een vrouw. Of dan vind ik dat een vrouw ook priester moet kunnen worden, want God houdt van ons allemaal evenveel. En hoewel het heel verleidelijk is om zo te gaan denken, is dat toch niet een manier van denken die ons eigen is als katholieken. En dat is ook met een reden. En daar wil ik dus vandaag over gaan spreken. Maar dus eerst het gebed, liefdesverklaring aan de kerk. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De kerk, het levend gebouw dat Christus eens stichtte. Die kerk blijf ik trouw. Zij is mijn geliefde, de bruid van mijn hart. Mijn steun en mijn troost in vreugde en smart. En waar je de winden van groeiend verzet, haar nood en haar wil zijn mijn heilige wet. Al levend met Christus, al stervend voor haar, zo bouwen wij mee aan Gods kerk hier op aard. Amen. Broeders en zusters, beste luisteraars, zojuist het prachtige gebed gericht aan God door zijn kerk. En daarin wordt duidelijk gesproken aan trouw aan de kerk, omdat de kerk de geliefde is, de bruid van mijn hart. En haar wil is mijn wet. En zoals ik al zei, het woordje God is liefde of het zinnetje God is liefde wordt in onze tijd heel vaak misbruikt om te zeggen, God kan ik wel volgen, maar al die regels van de kerk, daar heb ik helemaal niks mee. En dan wordt dat verder uitgelegd door te zeggen dat God door zijn Zoon Jezus Christus iets aan de wereld heeft willen meegeven. En dat dan in de eeuwen daarna Rome daartussen is gaan zitten. En dat Rome die prachtige liefdesboodschap van Jezus helemaal uit zijn verband heeft gerukt. En helemaal heeft gekaderd in wetten en regeltjes. En in dit beeld van God en van zijn kerk kan heel makkelijk de verleiding bestaan dat Rome helemaal los wordt gekoppeld van datgene wat Jezus met zijn kerk voor heeft. Maar ik wil vandaag een klein stukje uit het evangelie voorlezen wat daar toch een antwoord op geeft. En ook een heel ander antwoord dan in dit soort gedachten mee te gaan. Het antwoord wat onze kerk erop geeft is eigenlijk heel eenvoudig. En dat staat helemaal aan het einde van het Matthäus-evangelie. In het Matthäus-evangelie hebben we gehoord dat Jezus is opgestaan uit de dood. Dat de vrouwen bij zijn graf zijn gekomen. En uiteindelijk, dat heeft Jezus ook beloofd, ik zal u ontmoeten in Galilea. Uiteindelijk hebben de 11 leerlingen, Judas is natuurlijk gestorven, heeft zichzelf van het leven beroofd. En de 11 leerlingen die trekken dan naar Galilea en ze ontmoeten daar Jezus, de opgestane Heer, de verrezen Heer. En in de laatste paar regels van dat evangelie staat dan het volgende. De 11 leerlingen trokken naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had aangewezen. Toen ze hem zagen, vielen ze op de knieën. Sommigen twijfelden. Jezus kwam op hen toe en zei, mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga en maak alle volkeren tot leerling. Doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen alles te onderhouden wat ik jullie geboden heb. Weet wel, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Jezus geeft hier in een paar woorden een opdracht mee aan de eerste 11 apostelen, 11 bisschoppen. En die opdracht die bestaat eigenlijk uit 3 delen. Allereerst, maak de volkeren tot mijn leerling. Dus niet alleen maar individuen of bepaalde geïnteresseerde mensen. Nee, volkeren. Dus verschillende landen moeten ze in gaan trekken om die landen, die volkeren, tot leerling te maken. Eerste deel van de opdracht. Tweede deel, doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Logisch, hè? Op het moment dat we geloven dat door het doopsel we worden ingelijfd tot dat lichaam van Christus, dan zit dat natuurlijk in het hart van de boodschap, van de missie die Christus meegeeft aan zijn leerlingen. Dus allereerst, maak de volkeren tot mijn leerling en ten tweede doop ze. Dus catechese, leg uit wie ik ben, herhaal datgene wat ik jullie heb verteld de afgelopen 3 jaar en wat ik gedaan heb. En vervolgens doop de mensen, doop de landen. En dan ten derde, en dat is voor deze podcast vandaag erg belangrijk. En leer hun alles onderhouden wat ik jullie geboden heb. Leer hun alles te onderhouden wat ik jullie geboden heb. Als Christus naar de aarde was gekomen en hij had gezegd, maak de volkeren tot mijn leerling, doop ze en laat ze vervolgens doorleven zoals ze altijd al leefden, voor hun doopsel als heidenen. Ja, dan zouden we natuurlijk niet 2000 jaar katholieke leer hebben uitgezuiverd. Het is juist vanwege het feit dat Jezus zegt, leer hun alles te onderhouden wat ik jullie geboden heb, dat de kerk als moeder en leermeesteres, als magistra, zoals dat zo mooi wordt genoemd in het Latijn, uiteindelijk degene is die die woorden van Jezus Christus voor ons blijft herhalen allereerst en blijft uitleggen. Het onderhouden van alles wat Jezus ons geboden heeft. Blijkbaar is er dus na dat doopsel een verandering van leven. En door die verandering van leven is er ook een verandering van gedrag. We zijn niet meer de oude mens, we zijn een nieuwe mens geworden. En als nieuwe mens gelden er nieuwe regels in ons leven. En die regels, zoals gezegd, dat zijn geen op zichzelf staande wetten die verder alleen maar een soort formeel karakter hebben. Nee, het zijn wetten die zijn geworteld in de overtuiging dat Christus weet wat goed voor ons is. Dat de drie-ene God weet wat goed voor ons is. Dus op het moment dat wij de wil van God leren doen, dan betekent het dat we inderdaad ons eigen leven anders gaan inrichten. En om even terug te komen op die twee hele hete hangijzers die nu waarschijnlijk ook in oktober op de synode besproken gaan worden, namelijk het zegenen van homoseksuele relaties en het toelaten van vrouwen in het diaconaat of het priesterschap. Heel kort gezegd is datgene wat Jezus ons gevraagd heeft om te onderhouden heel duidelijk hierover. Ik heb vaker gesprekken gehad met mensen die eraan twijfelen. Die zeggen dan in deze twee specifieke situaties, Jezus heeft helemaal niks gezegd over homoseksualiteit. En hij heeft ook nooit ergens gezegd dat vrouwen niet ook gewoon priester mogen worden. Nou, dat klopt. Dat heeft hij inderdaad nooit ergens gezegd in het evangelie. Wat hij wel gezegd heeft, is, en dat is meer een positieve benadering, wat volgens Christus de ware weg is. En daar bedoel ik het volgende mee. Op het moment dat iemand nooit heeft gezegd links afslaan is verkeerd, maar wel gezegd rechts afslaan is goed, dan weet je door die ene eenvoudige aanwijzing dat het andere niet gewenst is. Nou, om het niet te cryptisch te maken, wil ik het even wat duidelijker gaan uitleggen aan de hand van deze twee voorbeelden. Op het moment dat Christus zegt heel duidelijk over het huwelijk, hij spreekt natuurlijk onomwonden over het huwelijk in het evangelie, als relatie tussen een man en een vrouw, zoals dat in Genesis al wordt voorgehouden door God, de relatie tussen Adam en Eva, wees vruchtbaar en wordt talrijk. Jezus zelf haalt die woorden uit Genesis, uit het begin van de Bijbel aan, om aan te geven, dit is het huwelijk dat God voor ogen heeft voor de mensen. En hij zegt daarin ook duidelijk, dit is een verbond voor het leven. Dus de scheidingsbrief van Mozes, waar in het Oude Testament nog mogelijk was om te scheiden, die verscheurt Jezus en hij zegt, nee, dat was alleen maar vanwege de hardheid van jullie hart. Ik wil dat niet, mijn vader en ik willen dat niet. Het huwelijk wordt bij deze verheven tot een sacrament tussen een man en een vrouw, gericht op de liefde tussen die man en een vrouw en op procreatie, gericht op het krijgen van kinderen. Wees vruchtbaar en word talrijk. Dus dat is wat Christus als het ware aanbiedt aan de kerk, positief. Dus dit is rechtsafslaan. En doordat hij heel duidelijk daar de nadruk op legt, zegt hij dus ook, sla niet linksaf. Dus je kunt aan het ene het andere afleiden. Op het moment dat Jezus heel duidelijk de nadruk legt op man, vrouw, kinderen, huwelijk, seksualiteit, in die verborgen, in die intieme ruimte van het huwelijk, dan zegt hij dus, alles wat daar buiten valt is niet in overeenstemming met het plan van mijn vader, het liefdesplan dat God de Vader heeft voor de wereld. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor homoseksuele relaties, dat geldt voor alle relaties buiten het huwelijk. Jezus heeft niet voor niks dat huwelijks verheven tot sacrament om op die manier aan te geven dat buiten dat huwelijk seksualiteit uiteindelijk niet leidt tot ware liefde. En uiteindelijk dat eenvoudige zinnetje God is liefde toont zich dus of vertaalt zich dus heel duidelijk in dat sacrament van het huwelijk. Op het moment dat Christus dat sacrament van het huwelijk aan zijn kerk geeft, dan zegt hij daarmee alles wat met seksualiteit te maken heeft buiten dat huwelijk leidt uiteindelijk tot ongeluk. In dit leven en in het leven na dit leven. En u kent ongetwijfeld nog de oude catechismus, in ieder geval de oudere onder u, waarin stond, waartoe zijn wij op aarde? En het antwoord in die catechismus was, om God en elkaar te dienen en hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn. En vooral dat laatste zinnetje, hier en in het hiernamaals gelukkig zijn, dat blijkt heel duidelijk uit het volgen van de wensen van de Heer. Op het moment dat we inderdaad zijn wil doen en die wil die wordt aan ons doorgegeven door de kerk, dan weten we dat we uiteindelijk gelukkig zullen worden in dit leven en in het volgende leven. Dus dat eenvoudige zinnetje, God is liefde, vraagt iets van ons. Dat vraagt een commitment, om het even modern te zeggen. Dat vraagt een offer ook. Het vraagt een levensovergave. En in die levensovergave bestaat het ware geluk. Niet mijn eigen wil doen, maar de wil van God doen en zijn plan volgen. En voor vrouwen in het priesterschap kun je eigenlijk hetzelfde zeggen. Jezus heeft nooit gezegd, vrouwen mogen geen priester worden. Wat hij wel heeft gezegd, is dat hij aan zijn apostelen, de eerste 11, allemaal mannen, dat priesterschap toevertrouwt. En hij zegt ook, jullie mogen doen wat ik doe. Jullie mogen zonden vergeven, jullie mogen de heilige mis opdragen. Jullie mogen zieken zalven. En juist omdat Christus op die manier positief gesteld laat zien dat die weg de ware weg is, daarmee laat hij ook zien dat andere wegen dus niet de ware wegen zijn. Dus op het moment dat Jezus laat zien, sla hier rechts af, dan zegt hij dus impliciet, sla hier niet links af. En natuurlijk wordt er in onze tijd heel vaak gezegd, Jezus zegt nergens dat je niet links af mag slaan. Nee, dat klopt, maar nogmaals, juist aan de richting die hij aangeeft, laat hij ook zien dat andere wegen dus niet de wegen zijn. Want er zijn natuurlijk 100.000 andere wegen te bekennen en te noemen, die Christus nooit heeft expliciet heeft afgewezen. Maar juist omdat hij wel duidelijk een weg openlijk heeft aangewezen, weten we dat dat de weg is voor onze kerk. Nou, zoals gezegd, ik heb het alleen maar heel kort aan kunnen stippen vandaag, want we gaan alweer over de tijd heen. Maar ik zal hier de komende weken nog vaker over gaan spreken. Wat betekent nou eigenlijk precies echt God is liefde? Betekent dat richt je leven in zoals je zelf denkt dat het goed is? Volg je hart, hè, zoals je tegenwoordig zo vaak hoort? Of betekent het precies die woorden uit het Onze Vader, uw wil geschieden op aarde? En onze wil overgeven aan de wil van God. En door de kerk, die al 2000 jaar geldt als toetssteen voor wat nou precies die wil van God is, door de kerk die wil van God leren. En ook de nederigheid hebben om die wil te volgen, te willen volgen. Nou, we zullen zoals gezegd daar de komende weken vaker over gaan spreken. Voor nu wens ik u een hele goede dag toe en alvast een mooi feest van de heilige aartsengelen dat we morgen zullen vieren.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.